onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk heeralom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wie het ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63, het tweede vers. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het Oude Testament, Richteren 14. En we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing is Richteren 14, vers 1 tot en met 14. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En Simson ging af naar Timnat. En gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen. Zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zeide, Ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgaders zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uw broederen en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heer was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten te dien tijde over Israël. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw, brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde gelijk men een bokje van een scheurt, en er was niets in zijn hand. Doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En hij kwam af en sprak tot de vrouw, en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien, en zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam die in zijn handen en ging voort al gaande en etende. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan en zij aten. Doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson al daar een bruiloft, want alzo plachten de jongelingen te doen. En het geschiedde, als zij hem zagen, zo namen zij 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. En Simson dan zeide tot hen, ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven. Indien gij mij dat in 7 dagen deze bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En indien gij mij het niet zult te kennen, niet zult kunnen verklaren, zo zult gij mij geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En zij zeiden tot hem, geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. En hij zeide tot hen, spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat we deze middag willen overdenken kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Richteren 14, het 8e vers en het 1e deel van vers 9. De tekst voor de prediking is Richteren 14, vers 8 en 9a. En na sommige dagen kwam hij wederom om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien. En zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam dien in zijn handen en ging voort, al gaande en etende. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan en zij aten tot zover. vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God in de hemel, u vergunt het ons op deze zondag, op deze rustdag, voor de tweede maal naar uw woord te mogen luisteren. Hier in de kerk en thuis als we met ons verbonden mogen zijn. Ondanks alle omstandigheden laat gij uw woord nog prediken. En dat woord, dat is een eeuwig blijvend woord. Dat woord, dat wilt u gebruiken om zondaren te bekeren, want het is het zaad der wedergeboorte. Datzelfde woord wil u gebruiken om mensen die de weg niet weten, de weg te wijzen. En datzelfde woord wil u gebruiken om de raadsels van de ziel op te lossen. En om die raadsels te verklaren. En heren, misschien zijn er wel in ons midden die lopen met raadsels. En we hebben net gelezen dat de metgezellen van Simson in 3 dagen het raadsel niet konden oplossen. En wat een zegen, heren, als er in ons midden mensen zijn die de raadsels van hun ziel niet meer kunnen oplossen. Dan moet gij eraan te pas komen als de grote Simson. Om het raadsel te gaan verklaren en op te lossen. En het grootste raadsel is altijd nog dit. Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, we hebben gezondigd. We staan in de schuld bij u. Wij liggen onder de vloek van de wet. En zo reizen wij naar de eeuwigheid. Wie zal van ons God kunnen ontmoeten? Geef ons te geloven, Heer, hoe het met ons is. Zodat wij gaan verstaan, zo gij in het recht gaat treden, o Heere, en gadeslaan. Al onze ongerechtigheden, ach, wie zal voor u bestaan en dan niet te weten hoe dat raadsel opgelost moet worden. Ja, dat we iets mogen kennen van de gang van de koningin van Sheba, die een gerucht had gehoord van die grote Salomo in de Godstad. Dat die vanmiddag nog een arme zondaar mag zijn die een gerucht gaat horen van die grote Salomo die gezegd heeft, meer dan Salomo is hier. Om met alle raadsels en vragen van het hart bij u terecht te mogen komen. Om aan uw voeten een plaatje te mogen krijgen gelijk Maria. Met een heilbegeerig hart. Om het hart uit te mogen storten voor u. En er staat er zo bijzonder geschreven dat de wijze Salomo haar raadsels verklaarde en er was niets dat hij haar niet verklaarde. Meer dan Salomo is hier. En u mogen vanmiddag gaan horen hoe Simson bij het dode kadaver terecht mocht komen van de verscheurde leeuw en hoe hij daar tot zijn verrassing iets vond wat hem heeft verkwikt. Honing uit een gedode leeuw. En dat was het antwoord op het raadsel. En heren, dan zendt gij uw knechten met het woord der verzoening tot zondaren. En als het goed is, weten uw knechten van raadsels van hun ziel. Maar als het goed is, weten uw knechten ook van de oplossing ervan. En dat mogen ze gaan doorgeven. En wat zou het een wonder zijn als uw knecht deze middag verwaardigd werd om zo vanuit uw woord te mogen prediken dat u het wil gebruiken om het allergrootste raadsel op te lossen. Hoe word ik, arme zondaar, met God verzoend? Hoe kom ik ooit van mijn doodsvijanden af die altijd klaar liggen om mij aan te vallen? Hoe kom ik van mijn zonde en schuld af? Hoe kom ik van de aanvechtingen van de Satan af? Hoe kom ik van de vloek der wet af? Ja, hoe kom ik van de wereld met haar verleidingen af? Hoe kom ik ooit van de dood af, in die zin dat de dood een doorgang zal zijn tot het eeuwige leven en niet meer de bezoldiging der zonde? Heren, zou ge uw knecht onderwijs willen geven dat hij door mag geven aan de gemeente? En dan kent u de gemeente, u ziet ze allemaal zitten hier in de kerk en thuis. U ziet die kinderen zitten en die jonge mensen, de ouderen, degenen die al heel oud geworden zijn. En Heere, u kent en doorgrondt ons hart. O Heere, hier in dit bedehuis en op elke plaats waar ook deze dag uw woord klinkt, vallen de beslissingen voor de eeuwigheid. Heere, we kunnen zo kort op aarde zijn. Wat is het leven een damp en de dood wendt ieder uur. En in dat kleine poosje dat we hier zijn, Heere, moet het wonder toch gebeuren. Ach, zou u ze nog willen opzoeken? U ziet toch dat onbekeerde meisje wel zitten. U ziet toch die jongen wel zitten die met zijn gedachten in de wereld is. U ziet die man en die vrouw die al zoveel keer uw woord gehoord heeft, maar nog niet met u verzoend is. Maar u ziet ook die arme tobber die van verre staat. U hebt ze ook gezien die vanmiddag in de stilte vroegen, in de binnenkamer, och mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw lieflijkheid, uw schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. U hebt ze ook gezien die vroege Heere, spreek nog eens een woord. Mag er nog een kruimeltje vallen van de tafel des Heeren, niet verdiend, Heere, maar zou het willen doen. U ziet die mensen zitten die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. U ziet ze ook zitten die in een dwaalweg zijn gekomen, die verachterd zijn in de genade, die een vermaning nodig hebben. Heere, wat is het een wonder dat u ons hart kent en doorgrondt en dat u precies weet wat we allemaal zo persoonlijk nodig hebben op reis naar de eeuwigheid. Heere, mag uw knecht dan een uitdeler zijn van de menigelei genade Gods. Dat hij maar hoeft uit te delen wat u hem geschonken hebt. Dat u de 5 broden en de 2 visjes zo kan vermenigvuldigen, dat een groot volk verzadigd mag worden en dat er nog over is. Zo groot zijt gij. Mag dan het woord van deze middag door u gezegend worden, op weg en reis naar de eeuwigheid. Heren, we dragen deze gemeente hartelijk aan u op. Gedenk onze vriend en broeder samen met zijn vrouw, die in een periode is gekomen dat hij ingang mag vinden in de gemeente, contacten mag leggen. Hoewel vanwege de uitbreiding van de coronavirus het momenteel weer niet kan. Maar Heere, geef dat het toch weer gebeuren mag. En dat hij een goede ingang in deze grote gemeente mag hebben. En dat zijn arbeid tot rijke zegen gesteld mag worden. Wat bent u een trouwe God geweest, al zoveel jaren, over deze gemeente. Heren, dat hebben we niet aan onszelf te danken, maar het is uw trouw alleen. En dat toch de schriftuurlijk bevindelijke waarheid nog steeds gepredikt mag worden. Heren, geef dat er veel gebed mag zijn bij kinderen, jongeren en ouderen voor deze dienaar van het woord. En stel hem tot zegen. We dragen de Broeders Kerkraad hartelijk aan u op. Stel ze ook tot zegen. Help ze in het regeren en het leiden en het dienen van de gemeente. En dat ze maar arm in zichzelf mogen blijven. Om het van de grote ambtsdrager te mogen verwachten. Wilt u al het werk in het midden van de gemeente gedenken. En zegenen. Gedenk de kerken waartoe wij behoren. De spanningen die daar zijn. Gedenk in het bijzonder de klas in Zwolle die aanstaande woensdag samen zal komen. Vanwege het besluit van de gemeente Zwolle, u weet al die dingen die er spelen. Heere, breng ons weder, keer weder, uit genade. Wees met uw kerk die zo verscheurd en versplinterd ligt in ons land. Heere, Sion is verbroken en leer ons daarover te wenen. En zou u bijeen willen vergaderen wat bijeen hoort. Breid gij uw koninkrijk uit in deze wereld, zegen het werk van zending en evangelisatie. Ook als sommigen op eenzame posten hun werk mogen doen. Heren, dat ze mogen zien op uw welbehagen. Want dat gaat door uw hand gelukkiglijk voort en uw huis zal vol worden. Gelukkig. En laat ons ook zien wat er allemaal gebeurt. Ook in deze wereld, ook in deze tijd, in de tijd van de pandemie die nog steeds niet voorbij is. Bewaart u ons voor verkeerde gedachten, complotgedachten, maar laat ons wel opmerkende zijn op datgene wat er gebeurt. En laat ons een biddend leven kennen bij het geopende woord. En dat alles wat ons bereikt vanuit het nieuws, vanuit de wereld, dat we dat mogen leggen naast uw woord. Want Heere, we moeten eerlijk zijn, in het laatste der dagen komen er benauwde tijden. Het getal van het beest zal vol worden. En allerlei ontwikkelingen zullen gebeuren. De antichrist zal zich manifesteren. Het beest zal opkomen uit de aarde en uit de zee. En er zullen grote barensweeën over deze wereld komen. Geef ons open ogen om dat te zien. En uw woord laat het ons ook zien. Maar dat we daar ons niet op blind zouden staren. Want daarbovenuit regeert gij. En dwars door alles heen, de dingen die haast geschieden moeten, gaat u, Heer Jezus Christus, op het witte paard als de ruiter voort. En u draagt een pijlkoker gevuld met pijlen, die gedoopt zijn in uw dierbaar bloed. En uw boog is nog steeds gespannen, en u schiet pijlen uit in zondaarsharten. Want gij gaat door, want er liggen er nog onder het zegel der verkiezing, die behouden zullen worden. Heren, dat we daarop mogen zien. Want dwars door alles heen volvoert gij uw raad en uw welbehagen. Maar laat het een aansporing voor ons allemaal mogen zijn. Haast u om ons levenswil. Dat we onze ziel als een buit mogen wegdragen. In de strijd die woedt. O God, en geef dat er op aarde een volk mag zijn. Dat leert strijden in de kracht van Christus. Tegen de doodsvijanden. En wie dat mag ondervinden, wie dat mag leren, zal bemerken dat er honing is in de gedode doodsvijanden. En dat onderwijs mogen wij vanavond gaan overdenken. Gedenk ook al aan die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning, onze koningin dragen wij hartelijk aan u op. Heren, zo wacht het op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren en in het spreken, alstublieft wegnemen. En dat we hier in de kerk en thuis mogen ervaren dat de prediking een Bethel mag wezen. Waar de hemel open gaat boven ons en het woord voor ons en ons hart in ons. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. En als dat gebeurt, dan gebeuren er wonderen. Mogen we het ervaren, Heren, uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 77 en daarvan het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Psalm 77, het zesde vers. Geliefde gemeente, de Heere roept in zijn woord steeds weer op om te gaan strijden. Zo horen wij de Heer Jezus eens zeggen, toen er een man tot hem kwam en die zei van Heere, zijn er nu veel die zalig worden? Toen zei de Heere, strijd gij om in te gaan door de enge poort. En zijn volk en kinderen roept hij ook steeds weer op, strijd de goede strijd des geloofs. En inderdaad, het gaan degenen die God vrezen leren, die komen in de strijd terecht. En daarom werd er vroeger nog wel eens in de tijd van de vroege kerk tegen bekeerlingen gezegd, welkom in de strijd. En waarom komt er nou een strijd? Als je de Heere mag vrezen, omdat je te doen krijgt met vijanden, met doodsvijanden, die in Gods woord soms voorgesteld worden als jonge brullende leeuwen, die altijd klaarstaan om degene die de Heere vrezen aan te vallen. En wie is er nou bestand, wie heeft er nou kracht in zichzelf om tegen deze vijanden te kunnen strijden? Wie kan u in eigen kracht tegen zo'n jonge brullende leeuw gaan strijden, die het op je ondergang gemunt heeft? Als het leven van Simson nagaan, hoe heeft Simson met die leeuw kunnen vechten? Dat kon Simson ook niet in zichzelf. Dat kon hij alleen omdat de geest vaardig werd over hem. En zolang de geest niet vaardig werd over Simson, had hij in zichzelf ook geen kracht. Maar als de geest kwam, dan kon hij zelfs een jonge leeuw verscheuren. En het is ook aan de Heilige Geest te danken dat Simson die jonge brullende leeuw heeft verscheurd wat we samen hebben gelezen. En zo kunnen de ware gelovigen ook alleen in de kracht van de geest strijden tegen de duivel, tegen de wereld, tegen de zonde, tegen dat eigen verdorven vlees. En dat is met recht een strijd des geloofs. En waarom wordt die strijd nou een strijd des geloofs genoemd? Omdat degenen die zo leren strijden gaan ervaren, het kan alleen maar in de kracht van Christus, de grote strijder, de meerdere Simson, die in de grootste strijd is geweest op het kruis van Golgotha en die strijd heeft overwonnen. En door die overwinnende kracht van Christus leert zijn kerk hier op aarde ook strijden en overwinnen. En wat gebeurt er nou in het geloofsleven als er van die momenten zijn dat de kerk des Heren in de kracht van Christus mag overwinnen? Dan geeft dat een rijke vrucht. Want we hebben het samen gezongen, na het zure komt het zoet. Dan komt de Heren dikwijls na de strijd met zijn vertroostende en verkwikkende genade. Dan komt hij met het zoete van de overwinning. En die boodschap die vinden wij terug in de tekst die voor ons open ligt. Enkele woorden uit de levensgeschiedenis van Simson. Simson die de dode leeuw terugvindt. Maar meer dan dat, in die dode leeuw vindt hij een nest met bijen die daar overheerlijke honing hebben gemaakt. Een heerlijke, zoete, verkwikkende honing. En daar willen wij vanmiddag bij stilstaan en schrijven als thema boven de prediking honing uit de gedode leeuw. We staan stil bij drie gedachten. Dit herinnerde Simson aan Gods werk. In de tweede plaats, dit smaakte Simson aangenaam zoet. En in de derde plaats, dit maakte Simson mededeelzaam. Honing uit de gedode leeuw. Dit herinnerde hem aan Gods werk. Dit smaakte hem aangenaam zoet en dit maakte Simson mededeelzaam. In Richteren 14 wordt ons de bruiloft getekend tussen Simson en dat Filistijnse meisje. En we kennen de geschiedenis, het is een hele bekende geschiedenis. Op die bruiloft heeft hij een raadsel gegeven. En dat deed Simson op een hele bijzondere manier. Want dat blijkt, dat kunnen we in onze vertaling niet zo zien, maar als je de Hebreeuwse tekst zou zien, dan kom je erachter dat Simson niet alleen een richter is geweest, maar ook een uitnemende dichter. Hij had de gaven om op een hele kunstige manier gedichten te maken. En zo geeft hij in de vorm van een gedicht dit raadsel op zijn bruiloft.
En we weten waar dat raadsel over gaat. Het gaat over de kracht van de Heilige Geest die hij kreeg, waardoor hij die jonge leeuw kon verslaan. En na verloop van tijd vond hij een hele bijenzwerm met honingraten in die gedode leeuw. Een heel diepzinnig raadsel. Het vormt eigenlijk de kern van Richteren 14. Maar gemeente, Simson gaf niet alleen een raadsel, maar Simson was zelf één groot raadsel. Ben je ook al een raadsel voor jezelf geworden? Misschien loop je wel eens vast met Simson. Dan denk je, jongen, is dat een kind van God? Je moet eens voorstellen dat hij toch lid was van de gemeente hier. Dan zou je het gedurig over hem hebben. Een gemeentelid die met een heidens meisje wil trouwen, maar ook aan het avondmaal zit. Laat ik het maar even praktisch maken. Een gemeentelid die bekend staat als een kind van God, die naar de hoeren gaat en zijn hoofd legt in de schoot van Delila. En hebben wij ons oordeel al klaar, hè? Dat kan er geen zijn. Maar daarmee keur ik de zonde niet goed, want Simson is erachter gekomen. Maar weet je wat Simson nu is? Hij juicht eeuwig voor de troon. Omdat God trouw was over dit kind van God dat zo'n dwaalziek hart had. Simson was één groot raadsel. Voor anderen, voor zijn vader en moeder, maar ook voor zichzelf. De bekende 19e-eeuwse prediker Spurgeon, die zegt in een preek over Simson: hij was zelf een zeer moeilijk te verklaren raadsel. Nou, inderdaad, gemeente, want laten we even kort de geschiedenis schetsen. Hij was een Nazireër God, zo was hij geboren. Hij was als het ware als een richter geboren en de roeping lag van de moederschoot al op zijn schouders. Hij zal Israël beginnen te verlossen van de Filistijnen. En als Simson een jongen van 20 jaar geworden is, dan voelt hij op een bepaalde dag: ik kan niet op de boerderij van mijn vader blijven. En het was alsof hij bij die boerderij vandaan gedreven werd. En daar kwam hij in de eenzaamheid terecht, in het leger van Dan, tussen Zora en Estahol. En daar gebeurde iets, ach, dat had hij nog nooit meegemaakt. Het staat aan het einde van hoofdstuk 13, de Heilige Geest begon bij wijlen hem te drijven. Er kwam een enorme kracht in hem. En het werd als het ware gestuwd om naar het land van de Filistijnen te gaan. En Simson begon gelegenheid te zoeken om te gaan strijden tegen de Filistijnen. En waar is hij als eerste terechtgekomen toen de Heilige Geest hem dreef naar het land van de Filistijnen? Hij is terechtgekomen in het stadje Timnat. En dan moet u weten dat het stadje Timnat oorspronkelijk hoorde bij het beloofde land. Het was een stadje dat hoorde bij de stam van Dan. Maar de Filistijnen hadden dat stadje ingenomen. Het lag als het ware op de grens tussen het Filistijnse land en het land Kanaan. En heel dat stadje Timnat, daar woonden allemaal Filistijnen. En misschien heeft Simson gedacht: daar ga ik eerst heen. Simson die hoorde bij de stam van Dan. En hij dacht: dat stadje wil ik eerst weer terug in mijn bezit krijgen. Hij zocht gelegenheid om te strijden tegen de Filistijnen. En dan zie je hem gaan, hè, jongelui. Een jongen van 20 jaar. En dan krijg je oog voor meisjes, hè. En dan komt hij in Timnat. En dan ziet hij toch een knap meisje. En is op slag verliefd. En hij wil met haar trouwen. Nou, als u de geschiedenis kent, dan weet u de reactie van zijn vader en moeder. Die willen dat natuurlijk niet, maar Simson zet door. En dan kom je bij iets heel wonderlijks terecht. Nee, God keurt de zonde nooit goed en de Heere laat zijn kinderen wel merken als ze vleeselijke wegen gaan. En toch staat er zo opmerkelijk: zijn ouders wisten niet dat het van de Heere was. O, als wij het gaan hebben over de raad en de voorzienigheid van God, dan gaat het je soms duizelen. Dat God dwars door kromme wegen heen toch zijn doel bereikt. En de Heere liet Simson echt wel weten dat hij op een vleeselijke weg, een zondige weg terechtgekomen was. En hoe heeft de Heere dat laten merken? Nou, toen hij voor de tweede keer naar Timnat ging en zijn vader en moeder meegingen om dat eerste contact met dat meisje te leggen. Toen is hij de weg afgeweken en kwam hij daar tussen de wijngaarden terecht. En toen was het de Heere die een jonge brullende leeuw zond. En dan moet u niet denken dat toen Simson oog in oog met die leeuw stond, dat hij toen al zo sterk was. Nee, hij werd pas sterk toen de geest vaardig over hem werd. En toen dat gebeurde, kon hij de leeuw in twee stukken verscheuren. Maar de Heere die kwam eigenlijk Simson tegen en zei: Simson, nu wil je gaan trouwen met dat Filistijnse meisje, maar dat is je roeping niet. Je moet je niet gaan verbinden met dat volk. Maar je moet tegen dat volk gaan strijden. Zoals je nu tegen die leeuw moet strijden, zo zullen straks de Filistijnen als brullende leeuwen op je afkomen. En wat deed Simson met deze les? Hij ging door. Want in vers 7 lezen wij, of in vers 8 lezen wij, dat hij opnieuw naar Timnat gaat voor de derde keer. Om daar dat huwelijk te gaan voltrekken. Maar wat gebeurt er als hij dan afgaat van de weg nog een keertje? Dan ontmoet hij daar opnieuw die leeuw. En weer komt de Heer hem tegen. Maar Simson gaat door. Hij trekt zijn trouwplannen niet in. Hij gaat niet terug naar dat dal van Dan om daar in de eenzaamheid de weg des Heren te vragen. Om daar tussen Zora en Estaol te vragen: Heren, wat is uw weg dan? Hoe moet ik het dan aanpakken om die Filistijnen te gaan strijden? Nee, hij gaat door. En al was hij een Nazireër Gods, al was hij geroepen tot richter, al kende hij die bijzondere aandrijvingen van de geest, en hij had die dikwijls onderwijs gekregen, ook in dat gevecht met die leeuw, toch ging hij door. Ziet u wel dat Simson zelf één groot raadsel is? Maar weet u wat het wonder is? Simson was voor God geen raadsel. Boven alles stond God die alles bestuurt en alles ziet. En ook nu blijft het gelden, zij wisten niet dat het van de Heere was. En al blijft Simson ten volle verantwoordelijk voor zijn zondige begeerten en zijn zondige daden, nochtans regeert de Heere. Ook deze derde gang naar Timnat valt onder zijn raad en voorzienigheid. En waar is dat nou uit gebleken, gemeente? Dat God Simson niet losliet. Hij bleef hem opzoeken, hij bleef hem onderwijzen. Dat goede werk wat de Heer in Simson begonnen was, dat zal hij voleinden. En daarom, zo zei ik, viel het ook onder zijn raad en voorzienigheid dat hij nu voor de derde keer naar Timnat gaat met dat grote doel om te trouwen met dat meisje. En zijn vader en moeder gaan dit keer ook weer mee. En als ze dan in de buurt van Timnat komen, dan komt er in Simson een innerlijke drang om nog een keer naar dat pad te gaan waar hij de vorige keer ook geweest is en waar hij die leeuw heeft verscheurd in de kracht van de geest. Wat bewoog hem om naar die plaats te gaan? Dat was Gods werk. De Heere wilde hem nog een keertje op dat plekje hebben waar de geest zo kennelijk in Simson werkte. De Heere wilde hem opnieuw hebben op dat plekje waar Simson in doodsgevaar is geweest. Hij wilde hem op die plaats hebben, zodat Simson ging overdenken uit welke grote nood en dood de Heere hem verlost had. En hij wilde hem tonen dat er nog meer van zulke momenten gaan komen. Dat hij totaal afhankelijk is van de bediening van de Heilige Geest. Ja, de Heer wilde hem opnieuw daar hebben, zodat hij teruggeleid werd naar het krachtige werk van God in hem. Ja, de Heer wilde hem bij die leeuw voor de tweede keer brengen om hem nader onderwijs te geven. En is dat geen wonder, gemeente? Zo leidt de Heer zijn kerk wel eens terug naar onvergetelijke plaatsen. Naar plaatsen waar hij het waargemaakt heeft, onder wat voor omstandigheden dan ook, en roep mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal u eruit helpen, en gij zult mij eren. Zeg, kent u zulke plekken? Dat kan je zolderkamer zijn. Dat kan je slaapkamer zijn. Dat kan zomaar ergens in het land zijn, in een kas, achter het stuur van je vrachtwagen. Dat kan zomaar in de stilte zijn, achter in de tuin. Waar de Heer je iets liet beleven, wat we vanmorgen ook in de prediking hebben aangehaald uit Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wie ik mijn ziel door u gered. En toen dat onvergetelijke van het plekje. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Dat plekje waar je voor het eerst een ontsluiting kreeg in het evangelie en ogen des geloofs kreeg om buiten jezelf te zien dat er een zaligmaker is. Die onvergetelijke plaatsen dat hij terugkwam met nader onderwijs en dat er een opwas mocht komen in de kennis en de genade van Christus. Wat een onvergetelijke plaatsen zijn dat. Wat kan in Gods huis zijn? Waar je je neer gaat zetten als een vloekwaardige zondaar. Die de weg niet meer weet. En onder de prediking van het woord wordt de lijdende borg uitgestald. Die in uw plaats de kruisdood wilde sterven. En zo de zaligheid wilde uitwerken voor je. En die op het kruis van Golgotha heeft geroepen, het is volbracht. En dat je zomaar in Gods huis onder de prediking van het woord geloof krijgt om te geloven. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat hier in Gods huis zo'n onvergetelijk plekje ontstaat, waar je iets van de vergevende liefde van God mag ondervinden, die op grond van het bloed van Christus heeft gezegd, grimmigheid is bij mij niet. Kan in het ziekenhuis zijn, waar je op zaal ligt te wachten op een operatie, en dat de Heer je komt opzoeken en je de overgave schenkt in de ziel, zodat het geloof in je ziel ontstaat dat de Heer je uit en door zal helpen en dat je daarom niet meer tegen de operatie hoeft op te zien, omdat de Heer het waar maakte en het zo werkt in je ziel dat je kon zingen, ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mij zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Zo'n onvergetelijke plaats kan zijn als je hier aan zijn tafel mag zitten. Waar hij je trekt met je vermoeide, afgematte ziel. Om je na de strijd te gaan verkwikken met zijn gebroken lichaam, met zijn vergoten bloed. En waar hij het je toeroept, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. En waar hij je gaat vertroosten met zichzelf, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Het kan ook zomaar in de gang van het leven zijn. Zo midden in de week, dat je in je keuken staat, moeder. Dat je achter je stuur zit. Dat je op je kantoor zit of in een verpleeghuis bezig bent of waar dan ook. En dat je voort moet gaan in al je zielsverdriet en dat de Heer zo kennelijk in de dadelijkheid over wil komen. En het uitspreekt in je ziel, ik zal nooit verlaten wat mijn hand begon. Ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik je getrokken met koorden van goede tierenheid. Zeg, ken je zulke plekjes? Zulke onvergetelijke plaatsen zijn Gods kinderen niet vreemd. En wat een zegen is het. Als de Heer je er weer eens terugbrengt. Of die plaats in je gedachten terugbrengt. Zoals dat vroeger wel eens gezegd werd. Dat je indachtmakende genade ontvangt. En dat de Heer je weer eens terugleidt naar die plekjes. Zodat je in verwondering mag neerzinken over zoveel goedheid die de Heer je toen en daar betoond heeft. Dat je op zo'n plekje letterlijk wel eens terug mag komen en in aanbidding mag neerzinken aan zijn voeten en stamelen. Waarom was het op mij gemunt, o God? Maar het kan ook zijn dat de Heer je op die plaats terugbrengt en dat je met schaamte daar je hoofd moet buigen. Omdat de Heer je laat zien wat er tussen dat moment toen en daar en nu allemaal weer gebeurd is. En wat een zonde dat er weer bedreven zijn. En wat een ontrouw er weer gekomen is. Maar het kan ook zijn dat de Heer je op die plaats een derwaarts weer leidt. Om je weer hoop en verwachting te geven voor de verdere weg die voor je open ligt. Ja, dat hij op diezelfde plaatsen je terugbrengt, om niet alleen de genade die hij daar schonk in herinnering te brengen, maar ook om er iets nieuws bij te geven. Zodat je nader onderwijs mag ontvangen. Kijk, en dat heeft Simson hier concreet in deze geschiedenis ervaren. Hij week af naar die plaats waar hij gevochten had met die leeuw. En wat heeft hij toen gedaan, jongens en meisjes? Toen hij die leeuw verscheurd heeft, alsof het een bokje was, toen heeft hij die leeuw zo ergens aan de kant van de weg neergeworpen. En dan loopt hij weer over dat pad. En ja hoor, daar ligt het. Daar ligt het kadaver. Het is niet meer dan een geraamte. De huid hangt nog wat fladder eraan. En de aasgieren zullen wel gekomen zijn om het vlees van die leeuw op te eten. En de brandende oosterse zon zal het wel helemaal verdroogd hebben. En Simson staat erbij te kijken en dan ziet je opeens iets bijzonders. Daar vliegen bijen af en aan naar dat kadaver. En als hij dichterbij komt, dan ziet hij het. In dat kadaver, in die gedode leeuw, is een bijennest ontstaan. Daar is een bijenzwerm neergestreken en die heeft daar honingraten gemaakt. En de honing druipt eruit. En ook dat was naar Gods raad en voorzienigheid. Want de Heere gaat hem daarmee nader onderwijs geven. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het smaakte Simson aangenaam zoet. Ja, dat was natuurlijk een wonderlijke ontdekking voor Simson. Een bijenzwerm in een gedode leeuw. En dat kwam zeer zelden voor. Bijen houden niet van een lijk. Bijen bouwen daar hun nest niet. En als je zo de Bijbel een beetje kent en dan kom je op verschillende plaatsen iets over bijen en honing tegen. En dan kom je er wel achter dat in de tijd van de Bijbel in Israël bijen hun nesten maakten in een kloof van een steenrots of in een holle boom. Maar eigenlijk nooit in een kadaver. En daarom zijn er ook critici die zeggen dit is een verzinsel. Maar het is geen verzinsel. Het is een wonder Gods. En trouwens, In de ongewijde geschiedenis zijn wel meer geschriften te vinden waar iets dergelijks beschreven staat. Zo vinden we ergens in de Griekse geschiedenisboeken dat er een schedel van een mens gevonden is, waarin ook een bijenzwerm getrokken was om daar een nest te bouwen. Dus we hoeven er echt niet aan te twijfelen of dit waar is. Trouwens, het staat in Gods woord en daarom is het waar. En het is de Heere die ervoor gezorgd heeft dat in dat kadaver, in die gedode leeuw, die bijenzwerm terechtgekomen is. En Simpson heeft het ontdekt. Hij ontdekte dat die bijen een overheerlijke zoete honing hadden bereid. Hij ontdekte dat in die dode leeuw zelfs een overvloed van honing is. En hij komt bij die leeuw en we moeten het ons zo voorstellen, bang voor die bijen is die niet, maar hij steekt zijn beide handen in dat kadaver en hij schraapt als het ware zoveel mogelijk honing en honingraten uit die gedode leeuw. Want zo'n woord staat er in de grondtekst, hij schraapt het eruit, zodat er honing van zijn handen droop, een overvloed van honing. En zo loopt hij terug naar zijn vader en moeder al etende van die overheerlijke honing. En dat moet hem verkwikt hebben, want hij heeft dan een lange reis achter de rug. Honing was een verkwikkend genot voor een Israëliet. Trouwens, honing was een weldaad van het verbond. Want hoe heeft de Heere altijd over het beloofde land gesproken? Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Dat was toch dat land dat overvloeiende was van melk en honing? Die honing hoorde bij de erfenis van het beloofde land. En wat was het verkwikkend voor een strijder of een vermoeide reiziger als hij ergens in het wild van die honing vond. Als we verder bladeren in de Bijbel, dan komen we de geschiedenis tegen van Jonathan, die ook tegen de Filistijnen heeft gestreden, samen met zijn wapendrager. En toen hij achter de Filistijnen aan er ging, kwam je door een gebied met veel bomen, waar de honing uit de bomen stroomde. En Jonathan was moe, afgemat. Zijn ogen werden dof vanwege vermoeidheid en toen vond hij de honing en al lopende weg heeft hij de honing mogen nemen en er staat er, zijn geest werd levendig in hem. Nou, zo moet de honing uit de gedode leeuw ook Simpson hebben verkwikt. Heeft Simpson de les verstaan die de Heer hem wilde geven? Want dat was het doel van de Heere. Daarom was die bijenzwerm daarin getrokken. Simpson moest van God de honing puren uit die gedode leeuw. En wat wilde de Heere Simpson duidelijk maken? Hij wilde hem opnieuw wijzen op zijn roeping. Simpson, je moet geen huwelijk aangaan met een Filistijns meisje. Je moet je niet gaan verbinden met die onbesnedenen. Maar je moet gaan strijden tegen dat volk. En Simpson, als je nu tegen dat volk gaat strijden zoals ik het wil, en je gaat Israël beginnen te verlossen van deze onbesnedenen, zoals ik je de weg gaat wijzen, dan zul je de zoete vrucht ervaren. Maar Simpson, de weg waarin je nu gaat, dat zal geen zoete vrede geven in je ziel. En daar is Simpson achtergekomen. Heel dat huwelijk met dat Filistijnse meisje zal hem straks een zeer bittere nasmaak geven. Want Simpson was niet meer in de weg des Heren. Hij moest gaan strijden, zoals hij met de leeuw gestreden heeft. En nu wil de Heren zeggen, Simpson, als je dat nu doet zoals ik het doe, wil, dan zul je daar een zoetheid uit ontvangen, gelijk de zoetheid van de honing. Nou, heeft Simpson dat nou verstaan? Ach, ongetwijfeld zal hij verwonderd geweest zijn bij die bijzondere ontdekking van die honing. Hij zal zich de strijd met de leeuw nog herinnerd hebben. En hij is de wonderlijke kracht die hij van de geest ontvangen heeft niet vergeten zijn. En misschien heeft hij het wel opnieuw beleden toen hij daar stond bij dat kadaver. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Maar zal hij de spraken van deze overwinning en dat wonderlijke teken van de honing uit de dode leeuw verstaan hebben op dit moment? Wij vrezen van niet. Want als hij de honing genomen heeft en dan gaat weer naar zijn ouders, gaat hij niet terug, maar hij gaat voort naar Timnat. Hij was ondanks het onderwijs dat de Heer hem gaf, als een Nazireër God in aanraking gekomen met een dood dier. En daardoor was hij onrein geworden. En naar de wet van Mozes had hij 7 dagen in quarantaine, in afzondering moeten zijn. En had er een offerplaats moeten vinden om van die onreinheid bevrijd te worden. Maar in plaats dat hij in de afzondering gaat, gaat hij door naar Timnat om 7 dagen feest te vieren. Zou Simson het helemaal nooit verstaan hebben? Ach, er zal best een tijd gekomen zijn in zijn leven dat hij ook het onderwijs van de honing uit de gedode leeuw heeft leren verstaan. Want het is toch nog altijd waar, ook in het leven van Gods kinderen. Na deze zult gij het verstaan. Ook de les van de honing uit de gedode leeuw. Maar mag ik u eens vragen, hebt u die les verstaan? Hebt u wel eens geestelijke honing mogen proeven uit een gedode vijand? Hebt u bevindelijk antwoord leren geven op de vraag, wat is zoeter dan honing? Oh, we kunnen heel veel op Simson aanmerken. Simson is uit genade zalig geworden. En toch zijn er van die momenten in het leven van Simson dat iets van Christus openbaar komt in Simson. En dat zie je bijvoorbeeld gebeuren als hij moet strijden met die jonge leeuw. Dan schittert iets van Christus in Simson. En mogen wij bij dit moment uit de levensgeschiedenis van Simson zeggen, meer dan Simson is hier. Die de grootste strijd heeft gestreden met alle doodsvijanden. En in die strijd is Christus niet ondergegaan, maar in die grootste strijd is Christus de grote overwinnaar. En nu gaan we eens een ogenblik bedenken en mediteren vanavond, welke zoete honing er voortkomt uit de gedode vijanden die Christus heeft gedood. En ga dan maar eens stilletjes hier in de kerk bidden en thuis of de Heer je iets van die honing wil geven. Christus heeft de leeuw van de zonde gedood. En wat kan die leeuw brullen? Wat kan die leeuw benauwen? Wat is de leeuw van de zonde sterk? En daar kom je achter als je tot bekering komt. Maar wat heeft Christus nu gedaan? Die heeft vrijwillig alle zonden op hem doen aanlopen. En God de Vader heeft alle zonden van zijn kerk op Christus gelegd. En zo is Christus de bittere weg gegaan tot het kruis op Golgotha. En het handschrift der zonde wat tegen zijn kerk was, dat heeft hij aanvaard en gehecht aan het vloekhout op Golgotha. En daar op die plaats heeft hij voor eens en voor altijd de zonde teniet gedaan. Daar maakt hij de zonde voorwerpelijk tot een gedode leeuw. Daar werd de vloekende wet als dood. Maar welk een kostelijke, verkwikkende en vertroostende honing is uit die gedode zondeleeuw tevoorschijn gekomen. En waar gaat de Heilige Geest met zijn overtuigende en overbuigende genade nu plaats voor maken in het leven van een zondaar die zalig wordt? Voor die allergrootste zegen, om nou vergeving van zonde te mogen ontvangen. Uit de gedode zondeleeuw, gemeente, daar is de zoete honing voortgekomen van de verzoening met God, van de vrede met God door het bloed des kruises. O, dat vloeit nou voort uit het kadaver der zonde. En nou ga ik het u vanmiddag vragen, heb je daar wel eens van mogen smaken en proeven? Is de noodzaak van de vergeving der zonde in je ziel geboren? Is er een honger en dorst gekomen om dat te mogen kennen? En is het al een troost, is het al een honing voor je geworden? Doordat je ogen werden geopend dat er vergeving is. Al durf je misschien nog niet te zeggen op goede gronden dat je zonden vergeven zijn. Maar heb je het in Christus zien liggen? En is de Heere tot je ziel gekomen met de rijke belofte dat hij ook uw zonden wil vergeven? Ja, heeft hij zichzelf vanuit het evangelie geopenbaard als diegene die de zonde wilde wegdragen als het lam Gods? Wat een zoete honing is dat toch? Waar je voortgaat onder de last van zonde en plagen, en ze drukken je ziel ter neer. En je mag zo onder de prediking van het woord horen welke honing er voortkomt uit die gedode zondeleeuw op Golgotha. Als dan de Christus wordt uitgestald in de prediking, dan zegt Gods knecht altijd te vroeg amen. En dan zou je wel onder die prediking willen blijven zitten om je maar zalig te luisteren naar die honing die voortkomt uit die gedode zondeleeuw. En dan mag het wel eens zo in stilte van binnen zingen. Hoe zoet zijn mij die redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Als Gods geest het geloof komt te werken, waardoor er een zoete vrede in je ziel mag dalen, als je iets mag smaken en proeven vanwege de overwonnen zonden op Golgotha. Maar ook als je daarna weer met de kracht van de zonde van doen krijgt. En je moet zeggen, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Dat je die zonde maar niet gekruisigd krijgt. Dat je die zonde er maar niet onder krijgt. En dat ze zo vanuit de oude mens weer levendig kan worden. Om dan bij vernieuwing weer bij die gedode leeuw op Golgotha terecht te mogen komen. Met dat ootmoedige gebed. O God, maak om Christus wil die zonde in mij toch dood, Heer. Heer, ik kan niet tegen mijn zondige begeerte op. Ik kan niet tegen mijn zondige aard op, Heere. En ik weet niet hoe ik er tegen strijden moet. Maar leert Gij mij te strijden. En vertroost U me dan toch, dat toch op Golgotha voor eens en voor altijd mijn zonden gedood zijn. Ja, dat de Heere met die honing wil komen, die zoete honing, dat Hij trouw blijft aan zijn woord. En dat hij nooit zal afstand doen van zijn vrijspraak. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet meer. Wat een honing, zeg. En weet u wie ook de doodsteek gekregen heeft? Dat vreselijke monster uit de hel. De duivel. Met zijn ganse hellemacht. En ik weet het wel, hij kan nog rake klappen geven en hij kan nog met zijn aanvechtingen komen, maar feitelijk is het een verslagen leeuw. En het was het vreselijkste woord voor de duivel toen Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. En welk een verkwikkende honing vloeit er nou voort. Uit de doodsteek die Christus de Satan heeft gegeven. Satan zal nooit met zijn beschuldigingen je eeuwig in de hel kunnen trekken. Want zo zegt Christus tegen zijn aangevochten kerk, ik heb hem overwonnen. Ik heb voor u de onuitsprekelijke benauwdheid, smarten en verschrikkingen en helse kwellingen willen lijden. En ik, o kerk, ben uw zaligmaker. En ik heb u voor eeuwig van die helse benauwdheid en pijn verlost. En Satan zal je nooit meer uit mijn hand kunnen rukken. O, proef dan in uw aanvechting de zoete honing van mijn overwinning. En wat dacht je van de wereld? Dat is ook een vijand, zeg. Met al die verleidingen, met al die verdrukkingen, met al haar wetenschap, met haar vijandschap en vervolgingen. Maar hoor eens wat de Christus gezegd heeft van die wereld. In de wereld zult gij verdrukking hebben, jazeker. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En is dat geen honingzoete troost, gemeente? Alles wat in de wereld tegen de kerk zich verzet, is feitelijk op Golgotha een gedode leeuw geworden. En als het geloof mag geloven, te midden van deze verschrikkelijke wereld, met alles wat op je af kan komen, wat zegt dan het geloof? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En dan moet u eens horen wat Paulus dan op de toppen van het geloof mag getuigen. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Wat een zoete honing is er te vinden in die overwonnen wereld. En dan de laatste vijand. De dood. Ja, zo heeft iemand ooit gezegd, de dood van Gods kerk is door de dood van Christus gedood. Ook die ontzettende leeuw ligt aan de voeten van de leeuw uit Juda's stam en ook de dood is overwonnen. En welke zoete honing vloeit er nu voort uit het kadaver van de dood? Hoort het kind des Heren in ons midden, die misschien soms zo bang is voor het stervensuur? De dood is geen betaling meer voor de zonden, maar een doorgang tot het eeuwige leven. O, dan is de dood een kostelijk middel voor Gods kinderen. Mag ik het zo eens zeggen? Voor Gods kinderen is de dood een genademiddel. Want zij ontslapen in Christus. En daarom zal de dood voor Gods kinderen een middel zijn om ontbonden te worden en eeuwig met Christus te zijn. En als dat door het geloof eens gezien mag worden. En als die honing gepuurd mag worden uit de overwonnen dood. Dan kan de ware gelovige zingen. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? De prikkel des dood is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Kijk gemeente, dat zijn zomaar een paar voorbeelden van geestelijke honing die voortkomt uit de geestelijk gedode vijanden. Zal Simpson dat allemaal toen en daar verstaan hebben? Ach, dat denk ik niet, ik heb dat al meerdere keren gezegd. Maar nu mag hij ten volle verstaan. Want weet je waar ik zijn naam vind? In het Nieuwe Testament. In Hebreeën 11. Hij heeft door Gods genade een plaatsje gekregen. Tussen de geloofshelden. En nu is zijn geloof overgegaan in aanschouwen. En hoor ik Simpson zingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wat ik tenslotte nog wel van Simpson lees is dit. Nadat hij zelf van die verkwikkende honing heeft gegeten, gaf hij er ook wat van als een vader en moeder. En dat willen we tenslotte overdenken in onze laatste gedachte. Het maakte Simpson mededeelzaam. Ja, zo staat het er in vers 9b. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan en zij aten. Daar kun je gelijk uit concluderen dat er een overvloed van honing gevonden werd. Ja, er was zoveel dat hij zelfs zijn vader en zijn moeder ook iets gaf van deze verkwikkende honing. Zonder verder te vertellen waar hij die honing gevonden heeft, gaat hij zijn ouders erin laten delen. Simpson wordt dus mededeelzaam. En zo is het nog. Wie genade heeft ontvangen van de Heere, die zal die genade toch niet alleen voor zichzelf willen houden, maar die zal anderen er toch van willen laten delen. De Heere die maakt gebruik van mensen om zijn overvloedige genade mee te delen. Dan zie ik Andreas gaan tot zijn broer Simon. Nadat hij door Johannes de Doper gewezen was op Christus als het Lam Gods. En dan hoor ik hem toeroepen. Wij hebben gevonden de Messias. Het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Dan zie ik de discipelen. Op de eerste paasmorgen nadat Christus aan hen, op de eerste paasdag nadat Christus aan hen verschenen is, naar Thomas gaan met die blijde boodschap, wij hebben de Heere gezien. Dan zie ik Rut zitten aan de voeten van Naomi. Om onderwijs te ontvangen over die God van Naomi en over dat volk Israël. Dat gelukkige volk van God. Dan zie ik die geestelijke vrienden gaan, David en Jonathan, die voor elkaar dikwijls tot een hand en een voet mochten zijn. Nou, daar heb je het, die mededeelzaamheid tussen elkaar. Kom, kinderen van God, wat hebt u van de Heer ontvangen? Welke zoete honing heb je van hem gekregen? Mag je er wel eens wat van doorgeven aan je vrouw, aan je man? Aan je ouders, aan je kinderen, je vrienden, je familie, je collega's, aan gemeenteleden, aan andere kinderen Gods. Mag het van binnen wel eens zo zijn, komt luisteren toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Ja, komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. O, als je met Paulus mag leren getuigen, mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied, dan word je een gunnend mens. En dan kun je bij tijden gedreven worden om anderen ook te mogen delen in die zoete honing. dan krijg je een ruim hart. En dan ga je ook verstaan, al die genade die heb ik gekregen tot Gods eer. En daarom wil ik er ook van getuigen tot Gods eer. En in het bijzonder doet de Heere dat door middel van zijn knechten. Die uitdelers mogen zijn van de menigerlei genade van God. Toen de discipelen eens de opdracht kregen van de Heer Jezus om een grote schare van voedsel te voorzien, toen stonden ze in zichzelf met lege handen. En toch zei de Heere, geef gij hun te eten. En konden de discipelen aan die roeping voldoen? Jazeker. Maar alleen nadat Christus voor de genade heeft gezorgd. Hij kon van die 5 broden en die 2 visjes zoveel voedsel maken dat die discipelen wat hadden om uit te delen. En zo zal de Heere Gods knechten zoveel geven, zodat ze daadwerkelijk uitdelen kunnen en mogen. En dat heel bijzonder onder de prediking van het woord. En wat een wonder als dat nou eens samen mag vallen onder de prediking van het woord. Dat Gods knecht als een Simson mag zijn, waarbij de handen van Gods knechten gevuld zijn met honing en honingraten van God zelf. Om er allereerst in de studeerkamer zelf van te mogen eten en te mogen proeven, en met het overblijfsel de kansel op te mogen gaan en het uit te mogen delen in het midden van de gemeente. En dat Gods knechten op de kansel mogen ervaren dat onder het uitdelen in de gemeente wordt gegeten en gedronken. Omdat er onder de gemeente een hongerig en een dorstig volk is. En wat zou het een wonder zijn als het ook op dit moment zou mogen gebeuren. En dan zie ik een onrustige ziel zitten hier. Die naar Gods huis gekomen is of thuis mee zit te luisteren en die gebukt gaat onder de last van zonden en plagen. En dan wil de Heer in deze ogenblikken door de prediker van het woord komen om je een beetje honing te geven. En wat is nou honing voor een onrustige ziel? Dat de Heer Jezus zegt, komt herwaarts. Tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hier, onrustige zondaar, heb je een beetje honing. Of heb je zo'n honger en dorst naar Christus? Dan komt hij door middel van zijn knechten, door middel van de prediking van het woord. En hij komt je wat honing uitdelen. En dan hoor ik hem tot je komen en zeggen, ik ben tot mijn hof gekomen. O mijn zuster, o mijn bruid, ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerij. En ik heb honingraten met mijn honing gegeten. En ik heb wijn met schaders mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Misschien zit er wel vanmiddag een in ons midden die bang is zichzelf bedrogen te hebben. Die niet meer kan bekijken dat datgene wat er in het verleden was van de Heere is geweest. Dan mag ik u vanmiddag wat honing aanreiken die afkomstig is van Christus. En wat zegt de Heere dan tegen u aangevochten ziel? Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hem maken. En ik zal nooit laten varen wat mijn hand begon. En wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Of ben je bang dat de Heere niet meer van je af weet? Dat er tijden zijn geweest dat je zo vertroost werd met het slot van Psalm 40, waar staat, ik ben wel ellendig en ook driftig, maar de Heere denkt aan mij. Maar dat je vanmiddag met Sion moet klagen. De Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. En dat er dan vanmiddag honing mag vloeien. En dat Gods knecht je wat aan mag reiken vanuit het woord. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Of schoon deze vergaat. Zo zal ik u niet vergeten. Ik heb je mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Denk je dat je te veel gezondigd hebt? En wil de duivel je doen geloven wat Kaïn eens gezegd heeft? Mijn zonden zijn meer dan dat ze vergeven kunnen worden. En loop je soms met wanhopige gedachten en denkt, ach, zou de Heere zo'n mensenkind nog genade willen schenken? Zou er voor zo één nog vergeving van zonde kunnen zijn? Dan is er honing bij Christus. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, ja al had je alle zonden van Adams nakomelingen samengebonden. Wij hebben een voorspraak. Jezus Christus de rechtvaardig. En hij is een voorspraak bij de Vader. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de gehele wereld. En daarmee laat de Heere zien welke ruimte er is in het bloed van Christus. Of ben je bang voor de dood? Vrees je met alles wat de Heere je geschonken heeft, toch nog ooit bij de hemelpoort afgewezen te worden? Dan heb ik zoete honing voor u. Die ik gevonden heb in het tere gebed wat de Heer Jezus Christus gebeden heeft tot zijn Vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad. Van voor de grondlegging der wereld. Wat zullen we nog meer zeggen? Hoor de stem van Christus. En kom tot de overvloedige honing die bij hem te vinden is. En hij roept het zijn kerk. Zijn aangevochten matte kerk het steeds weer toe. Kom. Sta op. En eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Wie is slecht? Hij keert zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt hij, komt, eet van mijn brood, drinkt van de wijn die ik gemengd heeft. Dat is begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honing en honingzeem. Zalig degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, wat een wonder dat u wil komen. Met die honingzoete troost uit uw woord. Die voortvloeit uit gedode doodsvijanden. Door u, o Heer Jezus Christus. Maak er plaats voor in ons aller hart en leven. En doe ons verstaan wat het is om van die honing te mogen eten en proeven. Tot zaligheid van onze ziel. Tot verkwikking van de zo dikwijls afgematte ziel van uw kerk. Hartelijk dank dat we zo uw woord mochten horen en brengen. En Heere, nou geeft gij uw knechten uit te delen. Maar ze kunnen het niet verder brengen dan het oor. Maar dat hoeft ook niet. U kunt het brengen in het hart.
Wilt u er dan voor zorgen dat het juiste woord op de juiste plaats mocht komen? Heren, als we deze plaats gaan verlaten, bewaart u ons op de onveilige wegen. En wilt u zijn met deze gemeente, met haar herder en leraar, onze vriend en broeder. En wilt u geven dat hij zondag aan zondag een uitdeler mag zijn van de menigelei genade Gods. Tot uw eer, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot vertroosting van uw kerk. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemel beter smaken. 119, vers 52. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Ja,